We gaan vragen uit de zaal laten stellen, maar ik wil even één punt.
Het is niet erg als iemand de schuld krijgt. Het is alleen wel erg dat we inmiddels daardoor een systeem hebben dat iedereen, als het ware ook al die keren dat het niet misgaat, aan het tijdschrijven is, aan het controleren is, aan het regels invoeren is, wat ons als samenleving op zijn minst een hele hoop ergernis geeft en naar mijn gevoel ook minder professionaliteit.
U stelde een vraag, maar helaas zal die de rest van de zaal zijn ontgaan. En dat komt doordat u niet in die microfoon sprak. Even een technische kwestie. Als u een vraag stelt, wacht even tot die microfoon bij u is. Iedereen kan hem dan verstaan. Maar bovendien wordt deze bijeenkomst op video, meen ik, vastgelegd. En als u spreekt voordat de microfoon bij u is, ziet men u wel spreken, maar hoort u dat niet op de video. En dat is niet de bedoeling.
Waar staat de camera?
De eerste vraag. Eerste vinger.
Ja, toch?
Dat zou ik ook wel willen weten, trouwens. Verborgen camera. Heb jij me ontdekt, Frans? Ja, de eerste vraag, volgens mij. Nick. Deze microfoon.
Ja. Ja, kijk. Nou, ik had een vraag. Op zich, ik ben het eens. Ik bedoel, misschien is alles te ver doorgeschoten. Maar er moet ergens ook wel. Ik moet misschien realistisch zijn. Er is een bepaald aantal geld wat we kunnen besteden. En daar is een limiet aan. Je kan niet alles uit blijven geven. Dus waar zeg je dan, nou goed, hè, we stoppen met controleren en we zeggen, dan doe het maar. En waar ga je dan verder met, je zegt, nou, maar hier kan het niet verder, want het geld is op.
Maar wie stelt die?
Aan Frans dan.
Nou, in die gevallen dat die managers buitenspel zijn gezet, zijn de kosten aanmerkelijk lager geworden. Dus ja, bijvoorbeeld, ja. Ook in de thuiszorg, bij instellingen die zonder managers werken. Ja, ik ben geen politicus, ik stel ook geen regels op. Dus ja, die vraag is eigenlijk niet zo aan mij besteed, waar precies. Maar ik had laatst een gesprekje met Jolanda Sap en die zei, ja, er zou eigenlijk een soort regel moeten komen dat dat soort organisaties zouden niet meer dan 20% overhead moeten hebben. En ja, dan doe je hetzelfde. Ja, maar
ja, eigenlijk weer hetzelfde.
Ja.
Zeg dat even in.
Nou ja, dat vind ik zelf het moeilijke daaraan. Het grote dilemma daaraan, zeg ik in alle eerlijkheid. Want we hebben natuurlijk in de Kamer ook wel discussies of je niet een bovengrens aan, hoe groot mag een onderwijsinstelling zijn, et cetera. Maar in zekere zin doe je dan op een andere manier. Dat is hetzelfde als je zegt, er mag maar 20% besteed worden aan overhead. Ja, als de organisatie bij wijze van spreken zegt, ik wil mensen zowel overhead als uitvoerend werk laten doen. Let it be, zou ik denken. Wat de overheid moet regelen, is uiteindelijk dat er op een goede manier een verantwoording is wat met overheidsgeld gebeurt. Maar of wij dat helemaal moeten vastregelen in percentages, ja, dat geloof ik niet. Want laat de een het zus doen en de ander zo, als het resultaat maar goed is en er interne mechanismen zijn waardoor het beter werkt.
Maar de politiek wil ook altijd iemand kunnen aanspreken als er wat fout gaat. Dat is een logische reactie in de politiek. En worden ministers aangesproken op fouten in organisaties waar ze helemaal niets aan kunnen doen? Dat is toch ook dat veroorzaakt toch die controles waarvan je zelf zei dat het probleem veroorzaakt.
Ja, maar wat wij tot nu toe doen is als oplossing daarvoor kiezen dat we dan allemaal regels gaan vaststellen. En soms trouwens wij niet eens hoor, dus vergis je niet. Er heel veel regels komen helemaal niet uit de Tweede Kamer, maar worden al. Dus wat er op die school waar die man het over heeft, daar gaan wij echt niet over of hij zijn uren besteedt aan theater of niet. Dat is echt wat een schoolbestuur doet. Alleen een schoolbestuur denkt weer vaak, ik moet dat doen, want Den Haag zal dit of dat wel van me vragen. En er zitten ook ambtenaren bij ministeries die op hun manier weer denken, als ik dit nou eis, dan heb ik mijn minister goed ingedekt. Maar ik denk dus dat er een slimmere oplossing nodig is dan de oplossing, nou gaan we voor alles nog meer regels stellen en dan mag er nog maar 20% aan dit of 40% aan dat besteed worden. Ik geloof niet dat dat de oplossing is.
Zo'n oplossing. U wilde aan de orde stellen dat er geen verschil is tussen niet hetzelfde marktdenken en grootschaligheidstendens. U hebt nu daar een vraag over geformuleerd.
Ja, met een opmerking ook. Er zijn inderdaad heel veel onderwerpen die met elkaar samenhangen. Ik ben er toch voor om ze een beetje uit elkaar proberen te houden. Dat is mijn opmerking. Mijn vraag is nogal pikant. Je ziet aan de film dat er te veel managers zijn op veel plekken. Ik denk trouwens evenzeer dat er te veel fouten of slechte managers zijn. Dat zie je heel duidelijk aan de film. Je kunt dus oplossen door een percentage te stellen. Althans, er zitten dus hele zwakke kanten aan. Een andere ruwe benadering is gewoon zeggen minder geld naar overheid en vooral snijden in de managementlagen. Dan zit je dus eigenlijk op wat PVV en VVD zeggen. Het is wel iets wat in zijn simpelheid natuurlijk werkt, want managers die willen belangrijk zijn, dus die trekken steeds meer stafmedewerkers aan enzovoort. Dat is een deel van de dynamiek die erin zit, hè? Bent u daar dus eigenlijk voor? Dat is natuurlijk een van de manieren om het probleem kleiner te maken, is gewoon om te zeggen minder geld, want je snijdt maar in je managementlagen. Het is wel een hele simpele, hele ruwe, even ruw haast als dat percentage, denk ik. Maar het leek me nog een pikant vraag.
Aan wie stelt u deze vraag?
Mevrouw Haarman.
Nou, het lijkt me net zo verkeerd eigenlijk als al die percentages gaan stellen. Omdat dat lang niet altijd zal betekenen dat het management zichzelf dan weghaalt. Maar dan gaat het management de werkvloer weghalen. En dat is ook wat we in het verleden hebben gezien. Dus ik geloof niet dat we daar iemand mee helpen. Ik denk dus dat het veel meer zit in een cultuurverandering waarin we de professionaliteit van mensen, hè, dus als het gaat om bijvoorbeeld het onderwijs, de leraren veel meer positie geven dan die managers, dat je daar naar moet kijken. Dus medezeggenschap, zowel in overheidsinstellingen, maar overigens ook breder, is een heel belangrijk thema. Hoe geef je mensen weer zeggenschap over hun werk? Dat lijkt me eigenlijk een betere oplossing dan zeg maar weer allemaal nieuwe regels gaan stellen of gaan bezuinigen op sectoren waarvan je eigenlijk weet dat er een financieel probleem is. Laten we met die ROC's, kijk die man, dat is natuurlijk waanzinnig dat gebouw. Maar dat wil niet zeggen dat er in het mbo op sommige plekken waar wel zeg maar gewoon, hè, dus dit soort excessen niet gebeuren, toch ook financiële middelen tekort zijn en leerlingen te weinig onderwijs krijgen. Dus je moet ontzettend voorzichtig zijn met dit soort algemeenheden.
Van der Brink wou er ook wat over zeggen.
Mijn buurvrouw pleit voor een cultuurverandering. Daar ben ik het altijd bij voorbaat mee eens. Maar als we dan zeggen dat moeten we met z'n allen doen, de hele samenleving, dan word ik een beetje kriebelig, want dat kan wel eens een eeuw of drie duren. Dus laten we de vraag serieus nemen. Hoe kun je in dit soort omstandigheden iets aan de cultuur van zo'n bedrijf doen? Van een speciale, hebben we dat ROC in Leiden.
Ik heb het gevoel dat je ook een antwoord hebt.
Ja, dat heb je goed gevoeld. Laat ik het kort samenvatten. Wij hebben in veel onderzoek gedaan in probleemwijken, waar natuurlijk heel veel problemen zijn en heel veel managers en zo. En dat lukt allemaal niet. En daar blijkt dat best persons, dus mensen die de moed hebben om van de regels en de procedures af te wijken, dat die geweldig goed werk doen en ook een voorbeeld zijn voor anderen. Ik mag benadrukken het belang van het voorbeeld. Want we kijken allemaal naar elkaar in Nederland. En zolang alle schapen achter de dam blijven, gebeurt er natuurlijk niets. Maar als er een paar overheen komen, dan gebeurt er in culturele zin iets anders. Mensen vatten moed. Dus mensen, professionals, of soms ook bewoners, die de guts hebben om er toch iets aan te doen, dat is geweldig belangrijk. En ten tweede, een paar mensen aan de top, of in de elite, of op een ministerie, of desnoods een manager, die het ziet zitten en die zegt van, hé, Dat is toch de moeite waard en ik ga ervoor staan. Dus ik dek dat, ik steun dat. Hoewel het misschien niet volgens de regels en volgens de bezuiniging, maar ik doe het toch. Ook dat helpt geweldig. Ik zeg niet dat dat dan nog simpel is. Maar we moeten ook wel, en daarom was ik ook wel blij met wat dus Laura, dus mensen die aanpakken ter plekke, dat, daar begint de cultuurverandering. En niet bij de samenleving als geheel.
Even de microfoon, nee, ik zal de vraag voor u. Hoe creëer je dat? Hè? Dus, hoe creëer je zo?
Degene die het aanpakken, creëren het. En je, als je zegt, hoe creëer je dat? Wie is dan je? Is dat de regering? Is dat het publiek? Nee, maar wij zijn niet de regering en wij hebben die verantwoordelijkheid niet. En de ervaring leert dat mensen met macht er geen belang en geen zin in hebben om de bestaande orde te veranderen. Dat komt van buiten en van onder en van binnen. En zo moet het gebeuren. Anders kun je, kijk, het gaat hier niet over revolutie. Het gaat over inderdaad een cultuurverandering, een andere manier van denken en van handelen. En dat kan alleen gebeuren uit de praktijk.
Ah, gelukkig. Er zit geen consistentie in de redenering, wordt geconstateerd. Wacht even tot de microfoon bij u is, want dat wil ik horen. Ja. Waarom er geen consistentie in de redenering zit? Is het technisch mogelijk daar?
Ja.
We hebben namelijk geen draadloze microfoon, maar het is een behoorlijk grootschalige draad, volgens mij.
Dank u. Nou, het punt is, u zegt op een gegeven moment moet er dan een manager zijn die zegt, ik doe het niet volgens de regels, want daardoor breek ik iets en daarmee doe ik het beter. Waarbij je dan uiteindelijk zou kunnen zeggen, wil je dat dus overal doorvoeren, moet je daarvan weer een regel maken. Waarbij je weer op een nieuwe regel uitkomt. Ik bedoel, ergens...
Nee, ik denk dat
nou, hier... Nee, hoezo te kort door de bocht? Dat is toch hetzelfde als iedereen moet regels doorbreken?
Zeg, maar volgens mij is er sprake van een misverstand.
Nou, nee, helemaal geen misverstand. Hier staan twee vormen van intelligentie tegen elkaar. Meneer redeneert goed, daar heeft hij gelijk in, maar de werkelijkheid is helaas niet redelijk. Dat wil zeggen, je hebt managers in soorten en maten, in hele gradaties, hele fouten, maar ook goede, een paar... En je moet het met die goeie doen. En dat is een empirische kwestie. Dat moet je ter plekke vinden. Er zijn soms mensen, mannen en vrouwen, die veel macht hebben en die toch voelen dat dit een probleem is. En daarom was ik zo geïnteresseerd in wie wordt door deze film geboeid en overtuigd. Het zou geweldig zijn als deze film eens vertoond wordt aan een groep van managers die eerst dachten, schaalvergroting is allemaal prima. En die dan aan het twijfelen worden gebracht door zo'n film en door discussie misschien bereid zijn om wat meer risico te nemen.
Kijk, als het gaat om een fietspad en je hebt daar 5 jaar de tijd voor om dat te veranderen, dat vind ik heel knap dat je dat vol kan houden. Ik zou het, ik had al lang gezegd, niet netjes, maar ga maar even weg met je fietspad. Ik verzin dit op een andere manier om deze samenleving een beetje beter te maken. Ik geef les op het HBO in Holland. Nou, eigenlijk een voorbeeld hè, wat er niet goed gaat als schaalvergroting zo wordt doorgevoerd. Als ik 5 jaar bezig ben om te vechten wat ik nu doe, zijn er alweer, hè, dat is een hele opleiding, een hele generatie die al een opleiding heeft gevolgd. Ik heb geen 5 jaar om daarop te wachten. Ik ga in de bres tegen het management, maar ik merk dat het heel erg lastig is om anderen te mobiliseren die wel klagen, maar om die mee te krijgen in een soort gestructureerd weerwoord tegen onzinnige managementregels.
Ja. Lange Bromet wil er graag iets over zeggen.
Ja, in de film zeg ik dat ik geloof dat het van onderaf komt. En dat is ook wat de professor nu zegt. waar ik aan moet denken is... mijn 2 oudste kinderen die moesten naar de middelbare school. En in Amsterdam is het zo dat je dan moet loten voor de scholen die populair zijn. En de populairste scholen, dat zijn de kleine scholen. Want een heleboel ouders die willen hun kinderen helemaal niet meer op die grote leerfabrieken hebben. Er is plek genoeg voor alle kinderen. Maar alle ouders willen hun kinderen op die kleine scholen hebben. En je ziet daardoor ook dat er steeds meer kleine scholen komen in Amsterdam om die vraag te faciliteren. Daar zullen kinderen buiten boord vallen die toch op die leerfabriek terechtkomen. Maar ik geloof er wel in dat als er dus een heleboel mensen zijn die dat willen, dat er ook aanbod gecreëerd wordt.
Ik kan je zo een voorbeeld tegengeven. Ik woon zelf in Maassluis. Er staan op een plein zeer traditioneel 3 scholen. Een katholieke, een openbare en een christelijke. Dat kennen we op heel veel plekken in Nederland helaas. Die katholieke school heeft de kans gekregen om groter te worden. He, dus er zijn drie lagen gebouwen, de katholieken heeft er twee. Er is een hele grote periode geweest dat alle mensen naar die katholieke school wilden, want die school was in ontwikkeling, daar werd gebouwd, bla bla bla. En daar hebben die andere twee scholen heel erg veel last van gehad. Dus er zit ook bij de, en dat bedoelde ik net met, het is niet alleen de politiek of alleen de manager of alleen de werkers die er wat aan kunnen doen. Dus, het feit dat die school verder nog een derde verdieping is gaan bouwen, is omdat die school zo in trek was. Daar heeft verder geen overheid mee te maken. Dus je moet ontzettend oppassen, denk ik, met de samenleving en de cultuur die er is in de samenleving, om die buitenspel te zetten. Die, al die controle die gekomen is, die is ook omdat er periodes zijn geweest van collectieve verontwaardiging over wat er in sectoren misging. En het is dus heel goed, denk ik, dat jij bijvoorbeeld in je instelling probeert om dingen te veranderen, maar jij kan dat niet alleen. Dus eigenlijk moet ik proberen. Ja, nou ja, dus wat ik dan moet doen vervolgens vanuit de Kamer is zorgen dat jij zeggenschap krijgt, waardoor je steun kunt verwerven, et cetera. En die managers, die zullen ook op een gegeven moment mee moeten gaan bewegen. Dus ik geloof er echt heilig in, na zoveel jaren in de politiek, dat echt niet één laag in staat is om het alleen te veranderen. En het is dus goed als het van boven, van onderaf komt, maar als het van boven niet gesteund wordt, dan loopt het vast.
Ik weet niet hoe het met u is, maar ik word altijd een beetje bezorgd, om het zacht te zeggen, als een politicus spreekt over de wenselijkheid van een cultuurverandering. Want ik begrijp ook heel goed uit het verhaal van Van der Brink dat het een foute vraag is, wat kan de politiek er hier aan doen om die cultuurverandering te bewerkstelligen? Zie jij daar nog wel?
Ik weet niet waarom het verkeerd is dat een politicus dat vindt. Ik ben ook moeder, ik ben ook burger, dus ik zie dingen van allerlei verschillende kanten.
Maar ik vind het iets anders dan er maatregelen voor willen treffen.
Nee, maar ik vind wel dat als je met z'n allen op een gegeven moment, dat is hier, volgens mij is er niemand in de zaal die zegt dit moet zo verder gaan. Hè, behalve die directeur van het ROC heb ik net begrepen, dat hij het nog steeds geweldig vindt wat hij heeft gedaan. Maar als je dat nou met elkaar vaststelt, dan moet je toch ook met elkaar zoeken naar een oplossing.
Zeker. Jij had, ik zag hier de eerste.
Ik hoor een aantal dingen wat me eigenlijk doet denken, ligt er niet juist een kans in die marktwerking dan? Als we het met z'n allen over eens zijn dat dit niet is wat we willen, en we zijn allemaal consumenten van bepaalde diensten. Ik vermoed dat ik me hier niet populair mee maak, maar je had het ook over, als er vraag is, dan komt er aanbod. Als mensen kleine scholen willen, dan komen die er. Dat is in mijn ogen de essentie van een marktwerking.
Dat is de theorie van de marktwerking. Ja. Zo wordt die altijd verkocht. Ja. En sommigen geloven daarin en anderen niet. Nou, los van of je erover gelooft of niet, hoe werkt dat in de praktijk? Hoe heeft dat nou gewerkt de afgelopen 20 jaar? Doen er marktwerking, marktmechanismen, werden geïntroduceerd in een aantal publieke sectoren? Is er gebeurd wat u zegt? Is het zo dat bijvoorbeeld de zorgpremie omlaag is gegaan door de concurrentie van verzekeraars? Is het zo dat de kwaliteit van de scholen omhoog is gegaan? Is het zo dat de NS beter dienst verleent? Is het enzovoorts, enzovoorts. En het empirische antwoord is, jammer voor de econoom, het is niet waar. Dus uw redenering kan kloppen, maar het klopt niet met de feiten.
Nee, en daarbij, de titel van de film, Alles van Waarde. Er zijn bepaalde dingen in de samenleving die zich niet lenen voor marktwerking. Dat is iets van ons gezamenlijk. Dat is onze cultuur, onze maatschappij, ons samen. En één ding daar, dat is het onderwijs, de gezondheidszorg, water, energie. Dat zijn dingen van ons samen. Die lenen zich niet voor marktwerking. Die hebben ze in de uitverkoop gedaan.
Er werd een interessante zin gezegd door die directeur, hè, van die school. Die zei, dit gebouw moet er zijn, want die leerlingen moeten trots kunnen zijn op hun school. Dus de vraag is of deze man, waar deze man door wordt gedreven, of die wordt gedreven door marktwerk. En hij denkt dat hij ambitieus is voor die leerlingen. Ik denk, ik snap dat wel, want heel lang heeft het mbo in echt hele akelige schoolbouwtjes gezeten.
Ze verdienen in dit gebouw, zei hij.
Ze verdienen, ja, dus er zit iets... Hè? Nee, nou ja, ik ken genoeg mensen, dus ik ken die sector toevallig heel goed. En ik weet in wat voor schamele gebouwtjes die leerlingen hebben gezeten. Dus ik denk ook dat er managers en leerkrachten zijn die oprecht denken, deze kinderen hebben recht op een beter gebouw dan dit. Alleen dit gaat natuurlijk 10 keer zo ver. Die kinderen herkennen zich helemaal niet meer. Maar daarom denk ik, je moet dus heel goed zoeken naar waar wordt dit nou door gedreven. En wordt dit nou alleen door marktwerking gedreven? Is dit een soort gekte die op een gegeven moment doordringt? En hoe kun je dat dan stoppen?
De Amerikaanse filosoof Michael Sandel heeft in Amerika rondgekeken wat de marktwerking daar, de commercialisering daar betekent voor de zorg, het onderwijs, nou de terreinen waar we het hier over hebben. En hij concludeert dat daar in toenemende mate de zorg en onderwijs voor de rijken is en de zorg en onderwijs voor de armen, met als gevolg dat er segregatie ontstaat. Mensen ontmoeten elkaar niet meer in het ziekenhuis op de school, want er bestaan verschillende scholen en verschillende ziekenhuizen. Is dat iets wat ook in Nederland kan gebeuren? Kan het zo erg uit de hand lopen? Eerst Van den Brink.
Nou, voor een deel is dat al gaande hoor. Kijk maar eens naar de zwarte en de witte scholen waar daar een voorbeeld van. Zwarte en witte wijken daar zo. Het is zelfs de vraag of dat zonder marktwerk niet ook zou gebeuren. Ja. Want bijvoorbeeld als je gaat kijken waar mensen gaan wonen, waar ze allemaal op letten. Die segregatie, dat is een vrij algemeen iets. Maar mijn buurvrouw raakt wel een heel belangrijk punt aan dat er behalve marktwerk nog iets heel anders is. En dat zien we in de film ook. Ik heb gisteren bij de Vrije Universiteit academisch jaar mogen openen. En daar ben ik behoorlijk fel van leer getrokken tegen, laat ik het hier maar even in mijn eigen woorden zeggen, autistische bestuurders. Dus bestuurders die een plan hebben en die natuurlijk slagkracht en lef en ambitie. En dan komen er bezwaren, maar ja, die mensen begrijpen het allemaal niet. En die desnoods leggen ze het nog een keer uit, maar zij hebben erover nagedacht. En zij hebben er verstand van. En gelooft u ons nou maar, op het einde ook nog gebeurt bij jullie in die scholen. En die bestuurders zijn dus niet in staat om signalen van buiten tot zich te laten doordringen. Die kunnen niet luisteren. Wat mij trouwens sowieso opviel in de film, dat er weinig mensen waren die konden luisteren.
Hebben ook de macht om niet te hoeven luisteren.
Nee, maar als je de baas bent over een instelling en je luistert niet en je hebt wel het budget en je hebt wel de machtsmiddelen en je hebt collega's die jou adviseren, dan dreigt daar de tunnel van jou gelijk. En wie corrigeert dat? Nou, niemand is zo wijs dat je jezelf kunt corrigeren, dus dat is niet goed georganiseerd. Die mensen zijn in een te autistische positie gebracht. En het zijn natuurlijk ook bepaalde ego's die daar graag terechtkomen. Dat zien we ook. Maar het is niet alleen marktwerking. Het is ook het autisme van een bepaald soort bestuurder. En daar hebben we er erg veel van in Nederland. Maar,
vraag uit de zaal. Een hele hoop. Eerst deze. U was eerst. Ja.
Ja, meneer Van den Brink vroeg aan het begin, of professor Van den Brink vroeg aan het begin of er ook mensen. Nou, meneer professor Van den Brink. U vroeg aan het begin of er ook hier mensen naar de film toe waren gegaan van de familie Bromet en van gedachten waren veranderd. Ik was gegaan voor meneer Bromet, want ik wist niet dat mevrouw de dochter ook zou optreden. En ik was eigenlijk aangenaam verrast dat Bromet dezelfde was gebleven en dat hij zo'n leuke dochter had. En ik grote complimenten voor de film en ik heb een vraag die wat afwijkt van de andere vragen, wat minder politiek, maar ik wil eigenlijk vragen, want ik zie u eigenlijk als kunstenaar, ik vind u eigenlijk helemaal niet zo negatief of positief, het is gewoon als kunstenaar is u een film gemaakt als eenmotorige mug. Hoe u dan uw ideale schaal is, want u bent ontevreden met die grote schaal of de managers, maar wat is uw ideale schaal? Wat is de schaal Bromet?
Moet die zo klein worden als uw autootje?
Nou, dat zou al natuurlijk een fantastische revolutie zijn als we in zulke kleine autootjes gingen rijden. Allemaal, want er kunnen veel meer autootjes op de weg dan. Ze verbruiken allemaal veel minder. Het is natuurlijk krankzinnig dat je een voertuig van 1200 kilo verplaatst om 60 kilo of 70 kilo lichaamsgewicht te verplaatsen. Dat is, als je het over efficiëntie hebt, dan slaat het natuurlijk helemaal nergens op. Dus ja, dat autootje is bijvoorbeeld een goed voorbeeld.
Maar u bent niet Pol Pot. U wilt niet dat het weer allemaal, hè, dat we allemaal weer allemaal gelijk wordt gemaakt en dat we allemaal elkaar achter gordijntjes gaan bekijken. Wat wilt u? Want dit wilt u niet, maar wat wilt u wel? Wat kan, niet iedereen kan in Broek in Waterland wonen. Dat kan ook niet. Nou, of in Monnikendam.
De functie van Promet heeft hij ook zelf aangegeven. Is eerder het signaleren van wat er aan de hand is.
Ja, kijk.
Wij moeten iets doen.
Ja, ik heb geen ik kan niet beschrijven wat mijn utopie is. Ik doe het met wat zich aandient. En ja, in mijn ogen is er veel mis door schaalvergroting. En zou ik heel veel organisaties kleiner willen hebben. Maar ik heb nu ook het probleem van een telefoonmaatschappij. Kan eigenlijk niet klein zijn, want je wil met iedereen kunnen bellen. Hoe organiseer je dat het toch prettig is? Daar ben ik ook niet uit, hoe je dat dan zou moeten doen. Dus ik denk wel dat je het met een bepaalde mate van grootschaligheid moet doen, maar dan zou je toch beter moeten opletten hoe je dat beetje menselijk houdt, of ja, de menselijke maat in de gaten houdt.
Volgende vraag.
Ik ben nu voor de derde keer bij een bijeenkomst van het Montesquieu Instituut. En ik moet zeggen, de vorige twee keer hebben me beide keren interessante gezichtspunten opgeleverd. Mijn vraag gaat me naar Laura Bonnet, Promet, sorry, en mevrouw Hamer. Het eerste bijeenkomst was in een debat in de Centrale Bibliotheek. En daarin was onder andere aanwezig meneer Van der Staaij. En die zei in een achterafzinnetje van kijk, wat altijd wel blijkt is dat als ze dan echt met elkaar in gesprek raken, dat de vragen waar we mee bezig zijn en de problemen waar we ons mee geconfronteerd zien, veel dieper liggen en dat we het eigen antwoord eigenlijk nooit vinden. Nou, dat vond ik een heel interessant zin, daar werd voor de rest niet op ingegaan. Vorige week bij de opening van van deze conferentie hield meneer Schnabel een verhaal. Een vrij lang verhaal moet ik zeggen, maar wat me in ieder geval is bijgebleven was dat hij zei, nou wat wij zien is dat soms als wij mensen in kleine groepen bij elkaar zetten, een man of 6, 7, buiten de camera's en de bühne om, dan gaan ze elkaar bevragen en corrigeren of dieper op elkaars verhaal in.
Maar maakt u ook uw eigen verhaal niet al?
Ja, ik maak mijn eigen verhaal zeker af. Kijk, wat wij dus, mijns inziens, moeten cultiveren. Nou, dat is mijn vraag. Hoe kunnen wij cultiveren dat zulke groepen ontstaan, waarin dus niet het debat en de stelling en het moeten winnen de boventoon voert, maar het luisteren, wat net prominent werd genoemd, en met elkaar erkennen van, hey, niemand weet het antwoord. Het is niet zwart-wit of alle. En wat wel?
Ik ben even de relatie met het onderwerp van de avond kwijt.
Nou, oh, die bent u kwijt. Nou, het onderwerp van de avond is. Ik weet niet wat het onderwerp van de avond is.
Ik bedoel het niet lullig, maar gewoon even ter toelichting.
Nou, schaalvergroting is een trend die heeft zich daarvoor gedaan en daar komen allemaal problemen uit voort. Er zijn managers die hebben allemaal hun eigen ideeën over waarom dingen zouden moeten gebeuren. Sommigen worden door u bijvoorbeeld als autist gekenmerkt en hebben het zicht buiten hun tunnel verloren. Mijn vraag is, of mijn stelling is, we moeten cultiveren dat er zulke kleine groepen ontstaan waarin mensen elkaar durven bevragen en durven zeggen dat ze niet weten en met elkaar kijken hoe wel. Bent u het daarmee eens? Zo ja, hoe kunnen we dat bereiken? Ik heb er ook een idee over, maar dat is het vervolg.
Idealisme begint met vragen aan elkaar durven stellen en te twijfelen, luisteren.
Niet antwoorden, maar hebben over
kleine groep.
Wat aangeroerd wordt is eigenlijk dat je het soms ook gewoon niet weet. Dat een vraagstuk zo ingewikkeld is dat je er geen antwoord op hebt en dat je er misschien veel langer over na moet denken dan dat je in een televisiedebat voor een verkiezingscampagne kan doen. Want ik denk dat dat een beetje de tegenstelling die er is. Er zijn hele grote problemen in de samenleving. En de oplossingen die gepresenteerd worden, die lijken allemaal simpel. En die strijden ook allemaal met elkaar. Ja, ik ben het daar wel mee eens. Ik zou het ook niet weten, heel vaak. Heel vaak dan denk ik, oh, ik hoop niet dat mij om een mening gevraagd wordt, want ik weet het gewoon niet. Maar als je in de Tweede Kamer zit, dan moet je gewoon altijd je mening paraat hebben. En ja, dat lijkt me heel moeilijk.
Ja, Marjet Hamer? De vraag wordt ook aan u gesteld.
Nou ja, ik probeer een beetje te doorgronden wat je vraag precies is, maar misschien moeten we daar.
Mijn vraag was, moeten we niet cultiveren, het lijkt ja, mij nee, goed nee. om te cultiveren dat er kleine ja. groepen ontstaan.
Ja, maar waar dan? Hè? Dus we
overal.
Overal, nou ja, dat lijkt me heel goed. Dat, volgens mij zijn we vanavond zijn we ook een kleine groep. Ik voel me in ieder geval vrij genoeg om alles gewoon te zeggen en ook af en toe geen mening te hebben. En als ik er niet mee eens ben... ook repliek te geven. Dus dat is heel goed. Ik denk bijvoorbeeld, als je het even de vraag vertaalt naar wat moet de politiek gebeuren. Bij dit soort vraagstukken, de Kamer heeft bijvoorbeeld het instrument van het onderzoek. Parlementair onderzoek is niet meteen politiek. Ga je eerst rondkijken, wat is er allemaal aan de hand? Met heel veel mensen praten, kun je ook initiatieven nemen om tot die kleine groepen te komen. Dat instrument wordt naar mijn gevoel door de Tweede Kamer veel te weinig gebruikt. En wij schieten veel te snel in de oplossingen. Dus ik denk op een aantal incidenten hadden wij veel beter dat instrument parlementair onderzoek kunnen gebruiken. In plaats van gelijk 20 regels te stellen.
Meneer op de laatste rij heeft een aanvullende vraag, zoals dat heet. Klopt dat?
Ja, ik wou hier iets aan toevoegen, want het spreekt me wel erg aan wat er wordt gezegd.
Maar stelt u er ook een vraag bij?
Ja, ik wou er een vraag over stellen. Want volgens mij is onderdeel van dat probleem. Er zijn te weinig denktanks in Nederland. Er zijn haast geen denktanks. Hè. Er wordt ontzettend weinig op de manier nagedacht die hier wordt geschetst door die meneer. Maar is ook niet een deel van het probleem dat er ook met name door de politiek. En je moet misschien wel, zeker op dit moment, zo zwart-wit wordt gedacht. Ik merk het hier vanavond. Want. Het woord marktwerking, daar wordt ontzettend simplistisch over geredeneerd. Er zijn goede voorbeelden, er zijn heel veel slechte voorbeelden. Ik hou me hard vast over marktwerking in de mond van ambtenaren die gewoon helemaal bedrijfsleven niet kennen waar de echte markt heerst. Ze hebben geen idee waar ze eigenlijk over praten, maar goed. Maar je ziet ook goede voorbeelden, meneer Van den Brink, openbaar vervoer door de manier van uitbesteden, dat ziekenhuizen sloten vaart. Hè. Er zijn ook goede voorbeelden. Dus daar moeten we niet zwart-wit over denken. En we moeten ook niet over schaalvergroting, dat zei het straks eigenlijk zelf ook, niet zwart-wit denken. Maar is een probleem niet juist het zwart-wit denken? Ik heb wel eens bij Kamerleden gezeten, aantal. Op een gegeven moment zei men, dus u bent tegen marktwerking in een bepaald dossier. Want dat was helemaal fout. En ik werd echt heel boos, want ik dacht, ja, wat weten jullie van marktwerking? Ik zat met alle mensen in bedrijfsleven. Maar... het probleem is dus minstens evenzeer het zwart-wit denken en dat de partijen zo stelling nemen tegen elkaar in plaats van dus naar elkaar te luisteren. Kijken, wat is daar goed in?
Hè? Van der Brink zit te popelen om u te antwoorden.
Nou ja, ik ben het met meneer eens en de politiek leeft van tegenstellingen. Je bent voor of tegen, het is links of rechts. Nou ja, natuurlijk in de praktijk is dat, maar zo het politieke spel is nou eenmaal strijd en tegenstellingen. En dat doet de zaak geen goed. Daarom zou ik er ook sterk tegen zijn. De politiek heeft in zoverre een bijgedragen aan het probleem door het naar zich toe te trekken. Het was lange tijd in Nederland op een lager niveau georganiseerd, in het middenveld. En daar waren organisaties die ongeveer wisten wat over ging. En dat is verstaatelijk. Dat is vanaf de jaren 60 naar de overheid getrokken. Ik pleit ervoor dat we dat weer terugbrengen. Dus dat mensen, of het nou individuele burgers zijn, of bedrijven, of scholen, op een kleiner schaalniveau, daar waar mensen weten waar het over gaat en waar ze inderdaad de pro's en contra's kennen van regels, en dat ze dat zelf organiseren. We noemen dat civil society. Ik zou willen dat we in Nederland meer civil society hadden. En dat daar wordt besloten, hoe gaan wij het doen? En niet op het politieke niveau. Waarom? Omdat veel problemen inderdaad zo complex zijn, en bovendien we zoveel weten ook, dat je op dat hoge niveau... Je kunt er wel iets van vinden, maar wat doet het ertoe? De professionals ter plekke weten beter waar het over gaat en de burgers vaak ook. Dus het moet lager en het moet kleiner. En als je nou vraagt wat is de ideale schaal? Nou, daar helpt de natuur ons een handje. Want wij zijn van de natuur, vanuit de evolutie zijn wij niet groot geworden met een miljoenenstad. Hè? Wij zijn vanuit de natuur geprogrammeerd op een soort sociale gemeenschap van, wat is het, 150 mensen of zo, ik weet niet, of 200 mensen. Dat kun je overzien. Dat is een soort van schaal waar je mensen kent, waar je relatie mee hebt, die je ook wilt onderhouden. En ergens in die schaal is het nog wel te doen. Veel kleiner moet het ook niet worden. We zijn niet voor een kaboutermaatschappij. Maar het moet wel bij de menselijke natuur passen. En die menselijke maat is voor een deel ook een natuurlijke maat. Het gaat erom met wie heb je relatie. Met wie onderhoud je je relatie. En dat is ongeveer het niveau waarop we deze dingen moeten bespreken. En dan wordt het vanzelf minder zwart-wit.
Mag je het halen?
Nou ja, ik ga het wel een beetje compliceren, maar dat komt gewoon door de dag die ik heb. Ik ben vanmiddag bij de Kamer van Koophandel geweest in Rotterdam. Die had een debat georganiseerd. Ik geloof met 6, 7 politieke partijen zaten we daar. En met heel veel ondernemers in de zaal. En het ging over wie wat moet doen om de economie de lokale economie te stimuleren. En er ontstond een hele vreemde tegenstelling. Dat de ondernemers in de zaal vonden allemaal dat Den Haag moest ingrijpen op het lokale vlak. Terwijl de politici zeiden, ja ho, 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 maar daar gaat echt de gemeente over. Degene die het beste scoorde aan het eind was D66. Die vond dat alle gemeenten nu samengevoegd moeten worden. Ik zeg het nu een beetje zwart-wit.
Tot één land.
Tot één land, hè. Nou, of vijf landsdelen of zoiets. He, dus het is ook maar in welk gezelschap ben je en in welke fase zit een probleem. He, dus wat we nu bij een heleboel overheidsdiensten zien, die we als het ware de marktwerking is geweest en doorgeschoten inmiddels, daar maken we de beweging terug. Maar er zijn ook nog terreinen, zoals dus die lokale economie, want ik begrijp die ondernemer wel, die wil gewoon ondernemen en die wethouder zit in de weg. En er was misschien wel in die gemeente ook een mevrouw die een fietspad wilde hebben, wat die ondernemer niet wilde. He, dus dan zit je op een ander niveau. En daarom ben ik het erg eens met wat die meneer zei. Daar zullen we dus langer over moeten doordenken. Maar u geeft natuurlijk een heel belangrijk probleem aan. Namelijk met dit antwoord, he, zoals ik dat nu geef, oprecht, op de observatie van deze dag vandaag. Kom ik in de Tweede Kamer natuurlijk niet weg, los van het feit dat de spreektijd al lang over was. Was er al lang een PVV-collega of een SP-collega over opgestaan, die had gezegd, ja, wat vindt mevrouw Hamer nou eigenlijk? En dat is wel een van de grote problemen waar we op dit moment met een heel aantal grote onderwerpen in zitten. En ook daarvan zeg ik, en ik word geloof ik niet populair dan bij de presentator, maar ook daarvan zeg ik, dat kunnen we alleen zeg maar als samenleving totaal, dus daar natuurlijk de politiek moet zijn nek durven uitsteken. Leiders in de politiek moeten op een gegeven moment durven zeggen, hoor eens, ik kom met een genuanceerd verhaal, dan kost het me maar stemmen, maar het is het verhaal waar ik in geloof. Maar de andere kant is wel dat als de samenleving niet meegaat in die beweging, dat we natuurlijk allemaal straks gedwongen worden om zwart-wit te doen.
Ik ben het helemaal met u eens. Er is nog ruimte voor 1, 2 brandende kwesties. Meneer Achter. Ik geloof niet meer vingers heb gezien.
Eigenlijk een vraag voor de filmmaker nam ik eventjes kwijt. Schaalvergroot ik een beetje nuanceren, bij wijze van spreken, onderzoekers, wetenschappers. Kan het dan niet heel sterk zijn dat zij bij wijze van spreken over landsgrenzen gaan denken en door een vergroot budget meer onderzoek voor elkaar krijgen? Ik heb eigenlijk een dubbele vraag als het mag. Maar dit was mijn eerste vraag. Mm-hmm. Dus de goede kanten van schaalvergroting zijn hier en ziet hij dat ook?
Kijk, ik ben uiteindelijk een simpele filmmaker. Ik heb geen politieke oplossingen. Ik denk dat soms organisaties die groter zijn, hè, Europa bijvoorbeeld, dat die dingen voor elkaar kunnen krijgen die heel belangrijk zijn en die op een andere manier niet voor elkaar te krijgen zijn. Dus ik ben niet een totale tegenstander van ja, grootschalige aanpak, maar de vanzelfsprekendheid die er ja, eigenlijk heel lang geweest is, dat groot beter is dan klein, die moet eens een keer goed doorbroken worden. En ja, nou ja, dat is eigenlijk wat ik ook in de film bedoel te laten zien.
Mag ik een vervolgvraag stellen? Want ook ja. In de lijn van nu, Europa is dus denk ik wel het voorbeeld van schaalvergroting, wat misschien heel negatief, als je mij een persoonlijke mening vraagt, kan uitpakken. Waar ik bang voor ben is, door de schaalvergroting gaat alles geharmoniseerd worden. Het wordt in een modelletje gepropt. En op een gegeven moment ga je de nuances niet meer zien. En alles wordt vlak getrokken en gelijk getrokken. Met andere woorden, maak schaalvergroting de cultuur kapot. En dan ben ik eigenlijk benieuwd naar meerdere meningen. Of is het een bedreiging voor de cultuur?
Frans, wil jou
reageren? Ja, ja, op sommige gebieden wel en op andere gebieden niet. Bijvoorbeeld qua milieuproblemen, kan je niet oplossen op lokaal niveau of op landelijk niveau. Die moet je op veel groter niveau proberen op te lossen. Maar er zijn ook heel veel voorbeelden van onzinnige regels die door Europa zijn geïnitieerd. Dus ja.
Nou ja, ik geloof dat het heel veel te maken heeft met of een, zeg maar, of een dienstverlening, een organisatie, zeg maar in de interactie, hè, of het daar uiteindelijk tot stand komt dat je gekend wordt, dus kennen en gekend worden. Daar heeft het volgens mij heel veel mee te maken. Het voorbeeld van dat doorverbonden worden, waarom die mevrouw gek werd van die telefoon, is natuurlijk omdat er niemand aan de andere kant in staat is om een antwoord te geven. Maar ik heb zelf ook wel eens dat je begin je met te in te typen en dan denk je, oh, dan krijg ik straks iemand aan de telefoon die het weer niet weet. En soms heb je de verrassing dat je een verschrikkelijke, aardige, dienstverlenende iemand aan de telefoon krijgt die je nog veel verder helpt dan je ooit gedacht hebt. Dus je kunt niet zeggen dat alle doorkliktelefoons en alle grote organisaties dat het slecht is. Dat geldt volgens mij in die schaalvergroting en het onderwijs ook. Er zijn ook voorbeelden van waar men kleine units in stand houdt en men wel degelijk bespaart. Op de managementlaag, omdat men heel veel zelfsturing geeft. Dat gebeurt nu in de zorg ook op een aantal plekken. Alleen de omvang, er zit wel een soort grens aan wanneer dat kennen en gekend worden nog georganiseerd kan worden. Nou ja, dus daar heeft dus, het heeft te maken volgens mij met of je in staat bent om de mensen die uiteindelijk het werk moeten doen voldoende ruimte hebben om met hun cliënten, noem ik het maar even, in een persoonlijk contact te komen. Maar het heeft ook te maken met of de schaal op een gegeven moment niet te groot wordt, waardoor dat niet meer lukt. Dat gaat in dat grote gebouw, dat voorspelletje, gaat dat op een gegeven moment gewoon niet meer lukken. En als je te veel kleine units hebt, kun je het ook niet meer bijhouden. Dus er zitten wel grenzen aan die schaal. En het zou dus interessant zijn als we, maar het voorbeeld volgde, in staat zijn om met elkaar een beetje te verkennen waar dat dan ligt. Wat dan die omvang is.
Ik vind dit altijd het moeilijkste moment. ik ben ook helemaal niet goed in discussies beëindigen, maar ik schrijf de schuld op iemand anders. Ik krijg van het Keuze geen ruimte meer om vragen toe te laten. Het grappige van degene die de macht van de microfoon heeft, is dat hij zelf nog wel een laatste vraag is. En die wil ik toch nog even stellen aan Laura Bromet en Frans Bromet. Het debat dat de film heeft opgeleverd bij eerdere bijeenkomsten, bij deze bijeenkomsten, brengt dat de oplossing dichterbij? Heeft de film dus zin gehad? Gebeurt er iets? Wordt er iets in werking gezet als je naar de debatten over de film kijkt?
Laura? Ja, kan ik wel een leuke anekdote vertellen, want de film was op het ITVA geweest en naar aanleiding daarvan was er een bijlage verschenen in de Volkskrant over managementcultuur. En naar aanleiding daarvan had Roemer Kamervragen gesteld. En toen zat ik in de fractievergadering bij GroenLinks en toen werd er gezegd, ja, er zijn vragen gesteld door Roemer. Waar gaan die dan over, zei iemand in de fractie. Ja, over die film van Laura. En toen zag je die kamerleden allemaal zo kijken van, waar gaat dat dan over? En toen ik thuis kwam, heel trots aan mijn vader vertellen van, pap, er zijn kamervragen gesteld. En toen de strijd bij de PvdA om het lijsttrekkerschap plaatsvond, toen was er ook een van de kandidaten, Martijn van Dam. Ja. Die ook steeds begon over de schaalvergroting en verkleining. En elke keer als wij dan in een zaaltje waren, zei mijn vader, ja, het wordt al opgepakt hoor, want Martijn van Dam, die heeft het er al over. Hij moet naar de film. En het laatste is dat ik natuurlijk ook mijn invloed binnen de GroenLinks-fractie uitgeoefend heb. En er binnenkort, binnen een paar dagen, een filmpje komt. Misschien mag ik dat wel helemaal niet zeggen.
Natuurlijk mag ik het zeggen.
Een filmpje komt waarin mijn vader een tweegesprek heeft met Jolande Sap over de oplossingen. En dat kunnen jullie allemaal bekijken op internet. Dus het dringt wel langzamerhand iets door.
Op de site van GroenLinks.
Ik denk dat het via de site van GroenLinks verspreid gaat worden.
Martijn van Dam haalde luttele procent in die lijsttrekkerskiezing. Dat is weer niet zo hoopgevend.
Nee, maar ja, kijk, je hoort toch wel hier en daar vanuit een aantal verschillende politieke partijen, hoor je wel geluiden dat er toch als problematiek wordt opgepikt en dat er over nagedacht wordt. En dat is niet een verdienste van de film, maar het is gewoon, het onderwerp leeft heel erg in Nederland en er wordt aan gewerkt en de film is daar een onderdeeltje van en dat vind ik prima.
Nou, de batterij van mijn stopwoord houdt er ook niet op, zie ik niet. Er is nog de mogelijkheid om even na te praten, niet hiernaast, maar beneden is de bar nog open, daar kunt u wat drinken en nog even verder praten. Ik wou onze gasten hartelijk bedanken, in de eerste plaats natuurlijk vader en dochter Bromet. Mariette Hamer en Gabriel van der Brink. En ik dank u ook.